afgelopen 3 weken stonden teksten uit Hebreeën die gaan over vrije toegang tot de troonzaal centraal. En ik heb 3 weken lang geroepen, we zitten niet in een serie. Dat was ook helemaal het plan niet. Afgelopen week stuurde iemand me een appje en die zei, we hoeven voor mij nog niet weg uit de troonzaal. En dan mogen we nog wel een poosje blijven. Na de dienst vorige week kwam Janneke naar me toe. Ze zegt, joh, ik heb deze tekst uit Hebreeën waar staat dat we mogen volharden. En ik geloof dat we nog even moeten volharden in de troonzaal. En toen Marianne en ik van de week, dus het voordeel als je onder 1 dak woont met de aanbiddingsleider van dienst, dan kun je er nog eens wat meer overleg over hebben. Toen we het erover spraken, toen kwamen we tot de conclusie, we zijn nog niet klaar in de troonzaal. Maar als je het 4 weken over de troonzaal hebt, kan je blijven schreeuwen dat je niet in een serie zit. Maar dan vraag ik me af, wat moet er nog meer gebeuren om het een serie te laten zijn? Dus welkom in deze serie over de troonzaal. En ik geloof dat het in deze heftige tijd van groot belang is dat we hier even stilstaan. Ik geloof dat de Heer onze aandacht vraagt voor een paar dingen. En als ik heel even terugkijk, dan heeft hij gezegd van, aan het begin van dit jaar wil ik je aanmoedigen elkaar op te blijven zoeken. Je samenkomsten te blijven bezoeken. Om elkaar op te hitsen. Weet je nog dat woord? Aan te moedigen, nee, op te hitsen. Het goede te blijven doen en lief te blijven hebben. In een wereld die zo verhardt en waar polarisatie zo aan de orde is, is het goed om elkaar op te blijven hitsen, het goede te blijven doen en lief te blijven hebben. En elkaar aan te moedigen om elkaar aan te vuren in dat proces. En naarmate dat de Heer terugkomt, iedere dag dat uitstelt, wordt deze boodschap belangrijker. En het volgende waarvan ik geloof dat hij onze aandacht vraagt is, zeg, en dit doe je niet op je tandvlees, niet tandenknarsend, maar vanuit het feit dat je weet dat je vrije toegang hebt tot de troonzaal en dat er noodzaak is om daar regelmatig te vertoeven. En vorige week hebben we gekeken naar wat is nou de impact als we daar zijn. Weet je, in die ontmoeting met de Vader vindt transformatie plaats. Daar blijf je niet hetzelfde, daar ga je niet hetzelfde vandaan als dat je gekomen bent. En in die transformatie gebeurt er iets in jou en mij. Was we weer spiegelen in de wereld om ons heen. Regelmatig troonzaalbezoek blijft niet onopgemerkt. En ik heb vorige week gezegd, het is een beetje als glitter. Hè? Zo'n glitter na de kerst. Na de dienst stuurde iemand me een foto die zei, kijk nou, ik zit in de auto, ik heb een gouden glitter op mijn hand. Weet je, dat zijn van die dingen waarvan ik denk van, Dat zeggen we grappens, maar het is als glitter die we achterlaten. En vorige week hebben we gekeken van welke troonzaal heerlijkheid mogen we onszelf nou eigen maken om hem achter te laten daar waar we komen, om hem te weerspiegelen op de plaatsen waar of dat we geweest zijn. En vandaag gaan we kijken naar een iets meer militante impact van onze toegang tot de troon. Wat ik vandaag met je wil gaan doen is kijken naar de autoriteit die vanaf die plaats door ons heen realiteit wordt in het hier en nu. En hiervoor wil ik je meenemen in eerste instantie in een geschiedenis waar de impact van die toegang tot de troon fysiek zichtbaar wordt. En weet je wat het mooie is? Dit speelt zich af in het Oude Testament. Nog voordat de vrije toegang er was. Dit speelt zich af in het Oude Testament met 1 persoon die God gezegd heeft, ik geef jou die toegang en ik wil met jou van aangezicht tot aangezicht spreken. En die ene persoon brengt in de praktijk waar jij en ik alle dagen toegang toe hebben. Gisteren zei Marianne, zijn we met de jonge leiders naar de GLS-conferentie geweest. Was trouwens steengoed. En mooie tijd ook met elkaar. Dus gisteravond zat ik nog aan die preek. Toen zegt ze, wat zit je te zuchten? Ik zeg, ik heb veel te veel teksten. En ik heb mijn best gedaan er zoveel mogelijk weg te laten. Er zit maar iets in de weg, hè? Dat ga ik gewoon eens even een keer opbiechten. En ik ga geen naam noemen, maar toen ik nog niet zo lang tot bekering kwam, gekomen was, toen zaten we een keer in een kring met iemand Toen ging het over de dienst van afgelopen zondag. Hè? En dan krijg je zo'n broodje voorgangen. En toen zei die man, ja, ik vond er niet veel aan. Het was echt zo'n tekstenreiger. En als ik dan meer dan 3 teksten heb, dan denk ik, ik ben toch geen tekstenreiger aan het worden. Die zit me altijd een beetje in de weg. Jongens, ik heb veel teksten vandaag en ik denk dat ik ze allemaal nodig heb. En ik denk dat jullie ze ook allemaal nodig hebben. Het is vol teksten. Ik wil je meenemen naar een geschiedenis in het Oude Testament. Een geschiedenis die plaatsvindt op een moment in de tijd waarin God ingrijpt in een situatie waarin God ingrijpt als zijn volk in ballingschap is. Als zijn volk onder slavernij in Egypte zit. En het volk schreeuwt het uit naar hun God en God komt en brengt verlossing en zegt, ik ga je brengen naar het beloofde land. Een beetje gelijk zoals ons. We zijn allemaal al bevrijd. Oh, daar mag je best blij over zijn, hoor. Ik bedoel, ik ben bevrijd van de impact van zonde. Amen? Jij ook. Ik ben bevrijd van de ketenen van de vijand en dood heb niet meer het laatste woord in mijn leven. Amen? Dus de bevrijding is al een feit. Iemand de indruk dat hij in het beloofde land... Ik woon in Mijnsheerenland, dus ik kom heel dichtbij. Maar iemand het idee dat hij al in het beloofde land is? Dus we zijn tussen bevrijding onderweg naar het beloofde land. Dit is onze geschiedenis. Alleen in een ander tijdperk. En lees met me mee wat er in die situatie gebeurt. We gaan lezen Exodus 17 vanaf vers 8. Toen kwam Amalek en hij bond de strijd aan met Israël in Rafidim. En Mozes zei tegen Jozua, ga op je knieën, doe net alsof er niks aan de hand is. Stampvoet dat de overwinning wil komen. Nee. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen uit voor ons en trek op en bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik, Mozes, op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. En Jozua deed zoals Mozes tegen hem had gezegd, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand liet zakken, als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. En de handen van Mozes werden echter zwaar. En daarom namen ze een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. En zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. En zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. En toen zei de Heer tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde daar een altaar en gaf het de naam de Heer is mijn banier, Jehovah Nissi. En hij zei, voorzeker de hand op de troon van de Heer. De strijd van de Heer zal tegen Amalek zijn van generatie tot generatie. Prachtige geschiedenis, vind je niet? En als die geschiedenis plaatsgevonden heeft, zegt God tegen Mozes, ik wil dat je dit opschrijft, want dit mag niet vergeten worden. En ik wil dat je het Jozua inprent. Hier wordt al een voorschot genomen op het feit dat Jozua ooit Mozes op zou gaan volgen en dit volk zou gaan leiden, verder het beloofde land in. En hij zegt, dit mag je niet vergeten, dit moet ingeprent worden. Weet je, wat gebeurt hier nou? Amalek is de eerste vijand die het volk aanvalt in de woestijn wanneer ze onderweg zijn naar het beloofde land. Dit is de allereerste keer. En het is een laffe vijand. Want als dit besproken wordt hier, daar zit al wat voor. Deze laffe vijand heeft al meerdere keren telkens het volk in de achterhoede aangevallen. De plaats waarop dat de mensen liepen die het oudst waren en die het minst snel waren en waar het volk het minst sterk was. En telkens komt de vijand en valt het volk aan op hun zwakke plek. Herken je hem? Ze vallen aan waar het volk het zwakst is en maken misbruik van de zwakke plekken in hun verdediging. En voor de goede orde, Amalek was een fysiek volk, Maar in de Bijbel wordt over Amalek gesproken als het symbool voor de vijand van God. Die komt op meerdere plaatsen terug. En dit is het symbool van Gods vijanden, van de vijand van Gods volk, van de vijand die probeert ons aan te vallen op de plaatsen waar we het zwakst zijn. Heb je al ontdekt dat hij dat vandaag de dag nog steeds doet? Daar waar je de verdediging even laat zakken. Die zwakke plek, waar het altijd zo makkelijk scoren is. Waar je de zaken nog niet op orde hebt. Waar je jezelf veroordeelt. Waar je vindt dat je tekortgeschoten hebt. Waar dat angst soms op de loer ligt. En telkens op die plek valt de vijand aan. Weet je, hij komt doorgaans niet op het moment dat je zegt van kom maar op. Want dan weet hij donders goed dat hij aan de verliezende hand zal zijn. Omdat de Heer met ons strijdt en voor ons strijdt. Maar hij zit altijd op die plekken waar de verdediging net niet op orde is. Of waar of dat we moe geworden zijn. Of waar of dat we al zo lang lopen. Of waar, en vul maar in. En als het volk dan bij Rafidim komt, dan komt het tot een frontaal treffen. Mozes zegt, oké, enough is enough. Jozua, het is tijd dat je de manschappen bij elkaar roept. Dat je alles wat vechten kan mobiliseert. En Mozes geeft aan Jozua de opdracht zich klaar te maken voor de strijd. En dit is een prachtig detail. Weet je, dit is het fysieke wat hand in hand gaat met het geestelijke. En ik hoop dat je die twee vandaag blijft zien, dat het een niet bestaat zonder het ander. En dan gebeurt de strijd. Weet je, het dal bij Rafidim is het strijdtoneel. Dat is waar de wapens kletteren. Maar Mozes gaat samen met Aaron en Hur de berg, de heuvel op. Een hogere gelegen plek. In het dal kletteren de zwaarden en wordt de fysieke strijd gevoerd van het leger wat Jozua aanvoert. Maar als je de geschiedenis leest, wordt daar niet de strijd beslist. De strijd wordt beslist niet door wapengekletter, maar door opgeheven handen bovenop de berg op de heuvel. Mozes verheft zich boven de strijd. Niet om daar toe te gaan zitten kijken, zo van nou, ik neem geen deel aan de strijd. Sterker nog, als je de geschiedenis goed leest, is dat zichzelf verheffen boven de strijd de plaats waarop dat werkelijk uiteindelijk de overwinning behaald wordt. Weet je, als je aan het vechten bent, ben je heel vaak bezig met de laatste klap die je gekregen hebt. En de pijn die het gedaan hebt. En het feit dat je er misschien wel niet meer bovenop komt. En de gedachte van, oh, en dat doet strijd, toch? Strijd maakt murf. Strijd put uit. En wat hier gebeurt is dat eigenlijk de geschiedenis zegt, en de strijd wordt overwonnen op de plaats waar iemand zich boven het werkelijke strijdtoneel verheft. En ja, er wordt strijd gevoerd. Er kletteren wapens in het dal. Maar de overwinning wordt geboekt op de heuvel. En dan staat er dat zolang Mozes zijn handen naar de hemel richt, wint Israël. En het is niet omdat Jozua zo sterk was. Het is niet omdat er dan iets gebeurde op het slagveld wat of dat hun in het voordeel bracht. Maar het is vanwege de autoriteit waar Mozes zich naar uitstrekt. En als je dan het laatste zinnetje leest, of een van die laatste zinnetjes, dan staat daar het zinnetje, voorzeker de hand op de troon van de Heere. Afhankelijk van je vertaling staat daar één hand op de troon, of voorzeker de hand op de troon. Maar wat hier staat is dat in het handen opheffen wat Mozes doet, legt hij één hand op de troon. En als de strijd gevoerd is, zegt God, ik wil dat je dit opschrijft, zodat dit niet vergeten wordt. Voorzeker één hand op de troon. Eén hand op de troon, bovenop de berg, op de plaats waarop dat hij boven het werkelijke strijdtoneel zit, zorgt voor de overwinning in het dal waar de wapens kletteren. En dat is de dynamiek die hier beschreven wordt. En de overwinning komt niet omdat Jozua zo sterk was, maar omdat de autoriteit van de troon regeert in deze strijd. Voorzeker één hand op de troon van de Heer. Moet je voorstellen, gewoon dit plaatje is schetsen. Beneden in dat dal is iedereen aan het vechten. En Mozes gaat met twee kopstukken naar boven. Zouden er misschien een paar soldaten daar iets van gevonden hebben? Ja, lekker makkelijk om daar boven op de berg te gaan staan kijken. Terwijl het hier gebeurt. Ja, Mozes onttrekt zich uit de strijd. Soms voelt dat voor ons net zo, hè? Want strijd voel je hier. En zeggen, Heer, ik staak het hier eens even en ik voer hem op de berg. Vraagt moed. Vraagt een andere mindset. Vraagt eeuwigheidsperspectief. Vraagt troonzaalperspectief. En soms dwingt de strijd ons tot verdedigen. En nogmaals, ze gaan hand in hand. Maar te midden van die verdediging geloof ik dat de Bijbel ons oproept om één hand op de troon te leggen. Want daar worden overwinningen geboekt. Als Mozes zijn handen opheft, legt hij als het ware die ene hand op de troon. En als zijn armen moe worden en redt het niet meer, dan komt het in het dal aan op de strijd van de sterkste. Wie het grootste en sterkste leger heeft. Heb je die al een paar keer voorbij horen komen de afgelopen weken? En als het hem dan weer lukt om zijn handen op te heffen en de vermoeidheid en de tinteling in zijn arm te laten voor wat het is, en hij legt zijn hand opnieuw op de troon, dan komt de autoriteit van de troon en die wordt realiteit in de strijd die beneden in het dal gevoerd wordt, en is Israël aan de winnende hand. Mozes trekt zich uit naar de hemel, naar de plaats waar de Heer de strijd voert. En de overwinning wordt nooit in het dal behaald, jongens, maar in bergmomenten. Weet je, in de theologie wordt deze geschiedenis gebruikt en wordt Mozes een verafschaduwing van Jezus genoemd. Prachtig woord, hè, voor afschaduwing. Schaduw zie je normaal gesproken alleen maar achteraf. Maar dit is zo'n soort schaduw die vooruit valt. Hoe dat werkt, weet ik ook niet. Maar het is een gebruikt woord. En dan staat er, zoals Mozes stond met opgeheven handen, om de koninkrijksdynamiek, de troonzaalkracht, baan te laten breken in de strijd op aarde, zo hing ooit Jezus op de heuvel Golgotha met uitgespreide armen om die realiteit voor eeuwig toegankelijk te maken voor de mensheid. Niet voor één moment in de tijd, maar voor altijd. Nou, Mart, hartstikke mooi. Goed verhaal, lekker kort ook. Maar nou de parallel naar ons. Weet je, bij Mozes was de troon nog niet eens zichtbaar. Mozes praat pas over de troon als God hem uitlegt wat er nou zojuist gebeurd is. Dan zegt hij, Mozes, even één ding. Wat hier gebeurd is, mag niet vergeten worden. Schrijven. En Mozes begint te schrijven. En het staat er niet expliciet, maar ik weet eigenlijk wel zeker dat de openbaring van voorzeker één hand op de troon er een is die God hem geeft op dat moment. Zeg, dit is wat er zojuist gebeurde. En die troon, daar is nog niet over gesproken in de Bijbel op dit moment in de tijd. Hij is ook nog niet zichtbaar. Hij was er al wel. Hij was het centrum van de regering, het centrum van autoriteit. Maar hij was nog wel verhuld voor de mens. En Mozes is de eerste die als het ware door dat wolkendek heen zijn hand daar oplegt en ziet hoe dat de dynamiek van het koning van de troonzaal baanbreekt in de strijd op aarde. Nou, als je de openbaring van de troon wil hebben, dan moet je openbaring lezen. En weet je, daar waar de troon voor Mozes niet zichtbaar wordt, daar is de openbaring die Johannes krijgt op Patmos, is letterlijk een fysieke openbaring van hoe die hemelse dynamiek er nou uitziet. En ik raad je van harte aan om dit eens goed door te lezen. Ik ga een beetje een paar stukken eruit halen, om mijn teksten een beetje te reduceren. En ik ga je meenemen naar Openbaring 4, de eerste drie versen, althans de helft van vers 3. God geeft Johannes een openbaring. En hij zegt, dit is de realiteit. En dan zegt hij dit. Hierna, hij had al wat meer gezien, hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. Daar hebben we het al een paar weken over. En de eerste stem die ik als een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier, kom omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En als hij door die deur heen gaat, staat er. En zie, Er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En die daar zat, zag eruit als, en dan komt er een opsomming van superlatieven om de heerlijkheid en de almacht van de Vader te omschrijven. Achter de geopende deur staat een troon. En tijdens deze openbaring nodigt de trompet klinkende stem Johannes uit om door de deur heen te komen. En dan zegt hij, het eerste wat ik zie is een troon. En raad eens wat, hij was niet leeg. Er zat iemand op en die erop zat, zag eruit als. En jongens, dan komt er een superlatieve regen, dat wil je niet weten. Jaspis en allerlei andere edelstenen. En daar komen dingen voorbij die jij en ik niet eens kunnen visualiseren. En dan zegt hij, die zat op die troon. Dat is het centrum van de autoriteit. En die troon is het centrum van de alles overstijgende autoriteit, omdat de Vader zelf daar zit. Hij die alleen met superlatieven te beschrijven is. En dan komt het volgende moment. Dan komt het moment dat in die troonzaal, waar die troon is, waar of dat de Almachtige zit, dan is het moment dat het Lam daar binnenkomt. En ik kan me zo voorstellen dat het moment is waarin alles in de troonzaal en eromheen zijn adem inhoudt. Er staat dat hij binnenkomt en dat hij was als geslacht. Ik kan heel slecht mijn geschiedenis in de vleesindustrie aan de kant zetten als ik dit lees. Mooie, wollige, witte lammeren komen doorgaans bebloed uit de slacht. En hier stapt het lam binnen met op hem de tekenen van het offer wat hij gebracht heeft en de overwinning die eraan kleeft. En die stapt binnen op de plaats van het allerhoogste, alles overstijgende gezag wat zich alleen met absurde superlatieven laat beschrijven. Openbaring 5. Ik hou van dit stuk. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide zijden beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. En ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep, wie komt er toe om deze zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Dit wordt gezegd voor de troon van de Almachtige. Dit wordt uitgesproken aan de voeten van de Vader, die zich uitsluitend met superlatieven van Openbaring 4 laat omschrijven. En er was niemand, ook hij niet, die gerechtigd was de boekrol te openen. De boekrol gaat over de geschiedenis van de mensheid, over jou en mij. En die is uit handen gerukt door de vijand toen de mens zei, God, we doen het zonder u. En in die hele troonzaal was er niemand die het recht had om hem terug te pakken. Was er niemand die het recht had om de zegels eraf te peuteren, zodat het plan wat God had van de eeuwigheid af zijn loop zou krijgen. Niemand, zelfs de Vader niet. Want in zijn absoluutheid had hij tegen de mens gezegd, dit is jouw autoriteit. En de mens had het verkwanseld aan de vijand. En dan komt het lam binnen nadat hij de overwinning op Golgotha heeft behaald. En ik kan me zo voorstellen dat er een rilling door die troonzaal heen gaat. Niemand was er bij machten. Niemand verdiende het om de boekrol te openen en hem in te zien. En toen, dat moment dat er enorme teleurstelling in de troonzaal hangt, zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam van Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels wel openen. En midden voor de troon, tussen de 4 wezens en de oudste, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was. Het had 7 horens en 7 ogen. En dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. En het lam ging naar degene die op de troon zat. De zoon nadert de vader. En ontving de boekrol uit de rechterhand van de vader. En op datzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. En ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen die we zojuist opgezonden hebben aan het begin van deze dienst. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht. En met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken van alle stam en taal. Als het hier zou stoppen, was het al geweldig. Maar, wacht, er is meer. U hebt voor onze God uit hen, dat zijn wij, een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. En zij zullen als koningen heersen op aarde. Het lam komt de troonzaal binnen. Zojuist was er zo'n totaal verbijsterend moment van, maar hoe moet het nu verder met de toekomst van de wereld? Geschreven in de boekrol. Want er is absoluut helemaal niemand die recht heeft om hem te openen. Want die geschiedenis heeft een wending gekregen. En daarmee heeft het kreng, zijn naam is Satan, grip gekregen op de mensheid en op dit deel van de eeuwigheid. En dat heeft hij rechtmatig verkregen doordat de mens faalde en zei, God, we hebben u niet nodig. We doen het lekker zelf en we geven onze autoriteit uit handen. En die rechtmatigheid eert de Vader. En er is niemand in de hemel of daarbuiten die daar tegen kan komen. Want het is een door God verordende orde. Die tot op heden, weliswaar ontfutseld, maar nog steeds in rechtmatigheid tot stand komt. En dan komt het lam. En die zegt, ik ben op basis van die rechtmatigheid de enige. Want ik heb de mensheid vrijgekocht met mijn bloed. En vervolgens zegt de Vader, hier heb je de boekrol. En hij is aan jou om te openen. Want jij bent de enige die hem kan openen. En weet je, als het lam die troonzaal binnenkomt, de God die mens werd, die zichzelf als offer gaf, zodat wij in de directe omgeving van de Vader kunnen vertoeven, dan komt daar het moment van vrijkopen. En de boekrol gaat naar de hand van het lam. En daar stopt het niet. En dan het volgende wat volgt, het klinkt als een zinnetje poëzie, maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat het lam daar zegt, oké, nu de kostprijs betaald is, herstel ik de mensheid terug in hun rol die ze hadden van voor het misging. Een koninkrijk van priesters. De priester is de persoon die tussen God en de schepping staat. Die bedoeld is om te heersen. En hier echoen de woorden uit de Hof van Eden. Onderwerp de aarde en heerst erover. En de mens die zijn heerschappij verkwanseld had, krijgt hier zijn heerschappij terug. Op basis van de autoriteit van de enige in dit universum en daarbuiten, die autoriteit kon geven en zegt, hier heb je het terug. En als je die absoluutheid niet pakt, pak je ook de impact niet. Aan de voeten van de Vader zegt iemand, er is niemand in deze zaal die het recht heeft om. Dan heb je lef. Tot het lam binnenkomt en die zegt, ik heb het hersteld. En vervolgens zegt hij, en ik geef jullie je autoriteit terug. Ik maak van jullie een geslacht van priesters, wat op aarde zal heersen als koningen. Niet ooit in de hemel, niet ooit als het op aarde zal heersen als koningen. Hij maakt ons opnieuw priesters, de schakel tussen God en de realiteit op deze schepping, op deze aarde. Priesters die bedoeld zijn om namens hem die op de troon zit te heersen en gezag uit te oefenen wat zijn oorsprong vindt in de troonzaal, waar hij die het hoofd is van het lichaam aan de rechterhand van de Vader zit. Beter dan dit wordt het niet. Ik bedoel, als je hier niet van onder de indruk raakt, dan moet je een ander boek gaan lezen. Weet je, beter dan dit wordt het niet. Hij maakt ons opnieuw priesters die bedoeld zijn om namens hem te heersen op deze aarde. En die realiteit vestigt het lam, de God die mens werd, geslacht werd en opstond uit de dood, voor jou en mij in de troonzaal, aan de voeten van de Vader, die zich uitsluitend met superlatieven laat beschrijven. En dan zijn we er nog niet. Want het is dit moment in de wereldgeschiedenis waar Paulus aan refereert als hij ons oproept om vanuit onze plaats onze verantwoording op te nemen. Dan zegt hij, even wachten. In Christus, met hem, heb je een plaats gekregen in de hemelse gewesten. Met hem zit je op de troon. In hem zit je op de troon. Efeze 2, vers 4 tot 7. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is. He is pursuing our presence. Vanuit liefde. Omdat die liefde zo groot is, heeft hij ons die dood waren door onze zonden samen met Christus levend gemaakt. En ook u, denk nou niet dat dat niet over jou gaat, ook u bent nu door zijn genade gered. Halleluja, hier kan je stoppen en een gered leven gaan leven. Maar hij heeft ons ook samen met hem opgewekt uit de dood en ons een plaats gegeven in de hemelse vesten, in de hemelsferen, in Christus Jezus. En zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is en hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Ik heb er een paar andere vertalingen bij gezet. Herziene Statenvertaling zegt: en hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet. Hier staat letterlijk een plaats gegeven om te zijn in Christus Jezus. De NBG zegt dat hij ons mede een plaats heeft gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Dat betekent, met Jezus zit ik in de troonzaal. Daarom heb ik er ook vrije toegang. Eigenlijk is het hele verhaal van toegang een beetje dubbel. Want ik kan er in mijn hier en nu voor kiezen om daar niet te vertoeven, maar eigenlijk ben ik er al. Klinkt een beetje dubbel, hè? Maar daar waar ik hier besluit van, ik weet dat ik daar ben en dat ik vrije toegang heb, dus ik ga vanuit daar de situatie bekijken, ga ik door die deur heen en kom ik op de heuvel in plaats van dat ik vecht in het dal. Waar Mozes zijn handen opheft en daarmee zijn hand op de toen nog voor de mens niet zichtbare troon legt, wordt de realiteit van de troon en de herstelde autoriteit van het menselijk ras aan Johannes geopenbaard op Patmos. En op basis van die autoriteit en van die realiteit door het offer roept Paulus ons op om ernaar te leven. En dan zegt hij twee dingen. 1, hij zegt, we hebben die plaats en we hebben die vrije toegang en je bent met hem gezeten. 2, met een doel. Ik heb de ommetjes vet gemaakt. Hier staat niet, zodat je relaxed achterover kan leunen tot de troonzaal realiteit je leven binnendruppelt of stroomt of dendert. Hier staat, zodat jij en ik vanuit die realiteit zichtbaar kunnen gaan maken hoe groot Gods genade is. Zodat jij en ik op deze manier, doordat ik de toegang heb tot de troon, kom ik ook opnieuw terug bij de verantwoording die er lag toen de Heer zei, onderwerp de aarde en heers erover. Namelijk, voer mijn gezag op deze aarde namens mij. En dit is niet alleen maar om van te genieten, dat mag. Maar dit is om onze plek in te nemen. Om, zoals Paulus het zegt, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade baan te laten breken in het hier en nu. In een schepping waarvan Paulus op een andere plaats zegt dat hij rijkhalsend uitziet, dat openbaar wordt wie deze toegang heeft. Op basis van het zoon en het dochterschap. En als je er nog aan twijfelt hoe dit baan breekt, laatste tekst, die heb ik niet. Haha. Oké. Efeze 3, vers 10 tot 12. Zo zal nu door de kerk. Hallo, door ons. Zo zal nu door jou de wijsheid van God in al haar schakeringen bekendgemaakt worden aan vorsten en heersers in de hemelsferen, naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Door wie wordt dit zichtbaar? Door jou, door de kerk, door ons, door mij. Op basis van wat hier staat. Weet je, we hebben niet slechts toegang tot de troon voor onze persoonlijke troost. Oh, die vind je daar absoluut. Telkens als ik nood heb, zegt de Bijbel, vind ik troost aan de troon van genade. Keer op keer op keer, wanneer ik het nodig heb. En als je zegt, ik heb troost nodig in mijn leven en ik heb bemoediging nodig, is dat de plaats om het te krijgen. Kom maar. En vervolgens mag je daar je zakken vullen met troonzaalglitter. En gebeurt er iets in je hart wat transformeert, wat of dat je zelfs achter de sluier niet bedekt krijgt en wat je weer spiegelt op de plaatsen waar je komt. En zo af en toe mag je lekker van die glitter strooien en mag je de heerlijkheid van de troonzaal die je zelf hebt ervaren achterlaten. Zodat anderen van die heerlijkheid gaan ontdekken en zich erin gaan verdiepen en het gaan zien en het gaan omarmen. Troost voor jezelf. Glitter voor die ander. En dan zit er een andere dynamiek aan deze plaats van alles overstijgende autoriteit. Namelijk één hand op de troon. En te zeggen van op het moment dat ik mijn hand op de troon leg en vanuit dat perspectief de strijd in het dal voer, weet ik dat dit de plaats is waar strijd gewonnen wordt. Weet ik dat dit de plaats is waar of dat een ontmoedigende vijand die altijd probeert te peuren in mijn verdedigingsmechanismes, waar ik op mijn zwakst ben, buitenspel gezet wordt door de alles overstijgende autoriteit van de troon. Weet ik dat ik de aanklager de mond snoer op het moment dat ik mijn hand op de troon leg en zeg, even wachten, ik pareer deze smerige aanval met een troonzaal autoriteit. In hem ben ik, dubbele punten, ga maar opsommen. En opzouten met je leugens nu. Met één hand op de troon krijg ik eeuwigheidsperspectief over strijd die in het dal nooit te winnen is. Dit gaat niet over wie het grootste leger is. Dit gaat niet over wie de meeste kernkoppen heeft. Dit gaat niet over wie de meeste spierballentaal durft te praten. Dit gaat niet over wie de big bully op het schoolplein is. Dit gaat over zonen en dochters met vrije toegang tot de troon, die daar hun troost vinden, die daar de troonzaal glitter meenemen en rijkelijk verspreiden, en waar het werkelijk op aankomt, hun hand op de troon legt en zegt, op basis van koninkrijksautoriteit en troonzaalautoriteit voer ik de strijd in het dal. Dit is toch mindblowing? Stel je eens voor. Een deur die altijd open staat. Geen slot. Geen bewaker. Zelfs geen afspraak nodig om binnen te gaan. Stel je eens voor dat die deur toegang geeft tot de plaats waar echt alles om draait in dit hele universum en daarbuiten. Tot een plaats die in schoonheid alles overstijgt wat je ooit gezien hebt. Waar de atmosfeer van vrede en veiligheid dik in de lucht hangt op een manier zoals je hem nog nooit gezien hebt. Waar de liefde zo dik in de lucht hangt dat je hem aan kan raken. Waar alles wat ooit misging in jouw leven verdampt op de drempel. Waar ieder ongemak zijn impact verliest. Waar je niet alleen als royalty behandeld wordt, maar waar je ten diepste beseft dat je een koninklijk geslacht bent. Waar de tafel voor jou altijd gedekt staat. En waar de verwachting naar jouw komst iedere dag de focus is. Stel je eens voor hoe achter die deur de hoge priester die ons in alles is voorgegaan, dienst doet voor jou en mij. En hoe zijn dienst als een soort constante geestelijke sneeuwschuiver de weg schoon maakt en vrij houdt voor een rechtstreeks intieme transformerende ontmoeting met de Vader wanneer die maar nodig is. Stel je eens voor wat er mogelijk is wanneer jouw hart ongehinderd door angst, zorg, vooringenomenheid, besef van menselijke beperking of eigen ideeën één wordt met het hart van de Vader. Een intieme eenheid waar de Vader jou influistert wat zijn droom voor jou is. En waar zijn woorden jouw hart veranderen. Je denken vernieuwen. Zodat de impact van jouw troonzaalbezoek levens zal veranderen in je omgeving wanneer je komt. Stel je eens voor welke hemelse autoriteit er vrijkomt. Wanneer je daar, waar er in het leven strijd te voeren is, één hand op de troon legt. Stel je eens voor hoe de machtige van Israël zijn engelen bevel geeft over jou. Stel je eens voor Hoe hij die al jouw vijanden openlijk te kijk zet op Golgotha, de autoriteit van zijn overwinning beschikbaar maakt voor de strijd die jij te voeren. Stel je eens voor hoe hij de strijd voert voor jou. Stel je eens voor wat er mogelijk wordt wanneer jij en ik leven met één hand op de troon. Stel je dat eens voor.